Jongens en meisjes, jongeren, ouderen, ja, de hele gemeente hier in de kerk of vanaf een andere plek met ons in verbinding, hartelijk welkom in deze dienst. Ook gasten heten we vanaf hier bijzonder welkom. Voorganger in deze dienst is onze eigen predikant, dominee Van der Ree. We lezen uit Matteüs 5, de versen 17 tot 20 en 1 Johannes 2, de versen 3 tot en met 17. Het thema van deze dienst is: hoe lief heb ik uw wet? De collectedoelen zijn ook vanmiddag de kerk, de theologische universiteit en de noodhulpcollecte voor Oekraïne. En er is een tweetal mededelingen namens de kerkenraad. Vanochtend is het niet benoemd, maar als onderdeel van de voorbereiding op het heiligavondmaal is er woensdag op 14 december als gebruikelijk om 8 uur het bezinningsuur hier in de kerkzaal. Dan opnieuw een oproep voor de jongeren van de verenigingen Deo Juvante en Pro Christo. Er zijn nog voldoende tasjes beschikbaar om te bezorgen de komende 2 weken. We hopen en rekenen stiekem ook op jullie enthousiasme. En zien jullie graag na de dienst in de zaal tegenover de ingang om de tasjes in ontvangst te nemen. We gaan nu als inleiding op de dienst zingen de psalm die een deel van de kinderen geleerd heeft op school. Psalm 75, de versen 1 en 6. En de kerkenraad wenst u en jou een goede en gezegende dienst toe.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij met elkaar gaan zingen uit Psalm 72, daarvan het eerste en het vierde vers. Geef hier de koning uw recht en uw gerechtigheid aan 's koningszoon, om uw knechten te richten met beleid. Psalm 72, vers 1 en vers 4. Zo zal heel de wereld hem de eer geven en zijn naam groot maken. En die naam mogen wij ook belijden. De naam van de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En hoe wij hem ook vanuit zijn woord mogen leren kennen. En we belijden ons geloof en doen dat in verbondenheid met die kerk van alle plaatsen en ook van alle tijden. En zingen daarna uit Psalm 72 nu het 10e vers. Dan zal na zoveel gunst bewijzen, en ze worden opgesomd in de geloofsbelijdenis, het gezegend heidendom, het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. En ieder van u spreekt in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die is neergedaald in de hel, die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten wij nu bidden om Gods zegen bij de opening van zijn woord. Heere trouwe Vader in de hemel, tot u heffen we ons hart omhoog. Als we in ons gebed tot u komen, en in gedachten, Heere, mogen we het ons voorstellen, zo leert u het ons in uw woord immers, dat wij met vrijmoedigheid binnengaan in die hemelse troonzaal, waar u op de troon zit, waar u, Heer Jezus, aan de rechterhand van uw Vader aanwezig bent, waar de engelen zingen, de engelen u dienen. Heer, het zijn er miljoenen, miljarden, zegt uw woord. En we danken u dat we even daar mogen zijn. Wat een totaal andere omgeving dan waar wij hier vandaag in verkeren. Uw hemelse heerlijkheid. Van waaruit u ook regeert, Heren, want dat hebben we gezongen. Dat is beloofd door de profeten, dat is beloofd ook in de psalmen. En het is in u, Heer Jezus Christus, vervuld. En het zal tot heerlijke vervulling ook gaan komen. Als u terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. En als u uw rijk zult brengen. En Heere, dan zullen allen u eren. Zelfs degenen die u niet hebben lief gehad, zullen op dat moment moeten erkennen dat u koning bent, dat u leeft. Heere, bewaar ons ervoor dat we dat op dat moment pas zouden doen. Dat wij niet eeuwig sterven. Maar wilt u geven dat we nu u als de koning en regeerder al mogen erkennen en ons ook door u mogen laten leiden. Want Heere, daarvoor geeft u toch de kerkdiensten. Opdat we samenkomen als gemeente rondom uw woord en dat we dat al leren. Dat we dat ook al oefenen. Heere, zegent u daartoe ook de bediening van uw woord vanmiddag. We gaan er straks in lezen. De Bijbel gaat open. En Heere, dan spreekt u zelf. Dan wilt u door uw Heilige Geest iets tegen ons zeggen. Iets wat voor ons allemaal hier in de kerk en ook thuis van het allergrootste belang is. Heere, geef ons een opmerkzaam hart. Open ons hart ervoor. Dat het niet langs ons heen gaat. Dat we het niet weer van ons afschudden zodra we straks de kerk uitlopen hier. En dat het dan ook weg is. Maar dat het met ons mee mag gaan. Dat we het overdenken, dat we erover mediteren. Dat we in de komende week het ook nog weer eens ophalen in onze gedachten. Heere, maak het zo dat we daardoor gevormd worden. Werk met uw geest, Heere. En breng ons tot dat nieuwe leven. Doe ons daarin ook toenemen en groeien en bloeien. Opdat u, Heere, alle eer ontvangt. Ook van ons. Dat we het geluk van u, de koning, zullen prijzen. Heere, u brengt ons samen in een wereld die vol met donkerheid is. Op allerlei manieren manifesteert het rijk van het duister zich. We zien het in de oorlogen die worden uitgevochten. We bidden u, Heere, voor de inwoners van Oekraïne. Voor de soldaten aan het front, aan Oekraïnse, maar ook aan Russische kant. Heere, wij bidden u, wilt u toch vrede geven? Dat de wapens zullen zwijgen. Wilt u wereldleiders ook tot inkeer brengen, Heere? Wij bidden u. Of u daar ook met uw Heilige Geest wil werken in de harten. Als mensen daar niet bij machten zijn om het ten goede te keren. Heere, wilt u het doen? Wij vragen u ook om uw zegen voor de vluchtelingen. Vanuit Oekraïne, maar ook vanuit andere delen van deze wereld. Die in het Westen een veilig heenkomen zoeken. Gevlucht voor oorlog, voor maatschappelijke onrust. Gevlucht voor de bedreiging op hun leven. Heere, wij bidden u of u mogelijkheden wil geven. Voor opvang. Wilt u ook geven, Heere, dat in de landen van herkomst rust en vrede mag terugkeren. Heere, weest u ook met hen die vervolgd worden vanwege hun geloof. Wilt u ze alstublieft ook beschermen en bewaren. Wij bidden u, Heere, of u wil zijn met ons land, met de politiek in Den Haag. Heere, ook daar is veel verwarring. Veel tegenstellingen die onoverbrugbaar lijken soms. Heere, wilt u geven dat we zullen zoeken naar het samen volk zijn. En laat daarin ook u en uw woord een plek mogen hebben en richtinggevend mogen zijn. Want uw woord is immers goed. Heere, wij bidden u voor plaatselijke overheden, burgemeester en wethouders. Voor alle die daarin ook een taak hebben ontvangen om in de ambtelijke ondersteuning een werk te doen. Heere, wilt u uw zegen eraan geven? Wij dragen andere kerken in Veenendaal aan u op. Bouw ook hier in Veenendaal uw koninkrijk of in de plaats waar we wonen. Heere, wilt u velen laten komen tot u, Heer Jezus Christus. Trek ze naar u toe door uw Heilige Geest. En geef dat we instrumenten mogen zijn om het licht van uw evangelie te laten schijnen, ook in onze plaatselijke samenleving. Zegent u daartoe ook alle diaconale initiatieven die worden genomen, ook in deze tijd voorafgaand aan het kerstfeest. Maar geef dat we ook na de feestdagen dat niet zullen vergeten, dat het ons hart mag hebben, dat we ervoor bidden, dat we ervoor geven, dat we wellicht ook iets van onszelf, van onze eigen tijd en energie eraan kunnen geven. Hierop dat we zo ook mogen omzien naar onze naasten. Vanuit de bewogenheid die u zo eigen is, Heer Jezus Christus. Heere, zegent u ons in deze dienst. Wilt u in ieder die een taak heeft ook zegenen bij de uitvoering daarvan. En neemt u genadig al het zondige weg. Hoor naar onze gebeden. In Christus' naam alleen. Amen. Jongens en meisjes, vanmiddag gaat het in de preek hier in de kerkdienst over de 10 geboden. Die lezen wij elke zondagmorgen in de kerk. Dat is vanmorgen ook weer gebeurd. En misschien heb je wel eens afgevraagd, waarom doen we dat nou eigenlijk? Elke zondagmorgen opnieuw, die 10 geboden. De dominee die hier staat, die leest ze dan voor, alle 10. Waarom moet dat nou steeds weer? Nou jongens en meisjes, als jullie het adventspakket hebben gevolgd, dan ben je misschien wel tegengekomen waarom dat is. Herinner je je nog dat het alweer een heel aantal dagen geleden, het erover ging dat er in Deuteronomium 6 staat dat vaders en moeders aan hun kinderen over de Heere God moeten vertellen. Ze moeten de wetten en de woorden uit de Bijbel hun kinderen inprenten, staat er in de Bijbel. Inscherpen. Nou, en daarom vieren we ook elk jaar kerst. Kerstfeest, daar kun je niet een keer overslaan en zeggen, nou weten we dat wel. Maar dat is ook eigenlijk de reden waarom we elke zondag de wet lezen. En misschien weet je nog wel dat het toen ook werd uitgelegd met een voorbeeld. En daar heb ik een plaatje van meegenomen. Kijk, weet je nog, zo'n weggetje. Zo'n weggetje zomaar door het gras, wat niet door de gemeente is gemaakt. Maar ja, elke dag lopen daar mensen, misschien dat ze op weg zijn naar het station of zo, dat ze naar hun werk gaan. En dan lopen ze over dat paadje, niet netjes over de stenen tegels, maar over dat paadje, waarom? Nou ja, dan snij je een klein stukje af. Ben je toch net weer een beetje sneller. En als je nou één keer over zo'n paadje zou fietsen of zou lopen, en je kijkt achter je, nou dan is het gras nog gewoon hetzelfde, dat zie je niet. Als je 2 keer doet, dan zie je het ook niet. Maar als je elke keer over datzelfde paadje loopt, dan wordt het echt een paadje. Dat zie je wel, het is helemaal uitgesleten, het gras is er weg. Nou, dat is nou eigenlijk inprenten, inscherpen. Zo'n paadje heet overigens een olifantenpaadje. En je moet maar eens thuis gaan kijken bij jou in de buurt, daar heb je er vast ook wel een. Olifantenpaadjes. Probeer ze eens te ontdekken. Maar zo is het ook met jou en mijn hart. Hoe vaker je over de Heere God hoort, hoe beter je het kunt onthouden. Dan blijft het hangen in je hoofd, bij je van binnen, in je hart. Hoe vaker je dus ook de 10 geboden, de wetten van de Heere God hoort, des te beter je ze kunt onthouden, des te beter je er ook naar kunt leven. Ze gaan doen. En daarom doen we dat. Elke zondagmorgen. Want door ernaar te luisteren, kun je het gaan doen. En op die manier, en zo gaan we het in de Bijbel lezen, mag je ook laten zien dat je de Heere God lief hebt, dat je Hem kent. Gemeente, wij gaan lezen 2 gedeelten uit het Nieuwe Testament. Allereerst Matteüs 5, vers 17 tot 20. En daarna 1 Johannes 2, vers 3 tot en met 17. Matteüs 5, vers 17 tot en met 20. We gaan vanmiddag dus verder met de serie preken over de onderdelen van de liturgie. De vierde preek is nu vanmiddag aan de beurt. Het is gegaan over het votum. Het is gegaan over de groet bij het begin van de kerkdienst. Het is ook al gegaan over de schriftlezing en de prediking. En we willen vanmiddag luisteren naar de betekenis van die wekelijkse wetslezing op zondagmorgen. Matteüs 5, vers 17 tot en met 20 lees ik allereerst met u. Daar zegt de Heer Jezus: denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want voorwaar zeg ik u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of tittel van de wet voorbij gaan, totdat het alles is geschied. Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Want ik zeg u, als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. De tweede lezing vindt u in de eerste brief van de apostel Johannes, hoofdstuk 2 vanaf vers 3. We lezen tot vers 17 en zingen daarna uit Psalm 119 de versen 49, 52 en 53. 1 Johannes 2 vanaf vers 3. En hierdoor weten wij dat wij hem kennen, namelijk als wij zijn geboden in acht nemen. Wie zegt ik ken hem en zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar. En in hem is de waarheid niet. Maar ieder die zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in hem zijn. Wie zegt in hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als hij gewandeld heeft. Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod dat u vanaf het begin hebt gehad. Dit oude gebod is het woord dat u vanaf het begin hebt gehoord. En toch schrijf ik u een nieuw gebod dat waar is in hem en in u. Want de duisternis gaat voorbij en het ware licht schijnt reeds. Wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is tot nog toe in de duisternis. Wie zijn broeder lief heeft, blijft in het licht. En er is in hem niets dat anderen doet struikelen. Maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis en weet niet waar hij heen gaat, omdat de duisternis zijn ogen verblind heeft. Ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van zijn naam. Ik schrijf u, vaders, omdat u hem kent die er vanaf het begin is. Ik schrijf u, jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. Ik schrijf u, kinderen, omdat u de Vader kent. Ik heb u geschreven, vaders, omdat u hem kent die er vanaf het begin is. Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen. Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Met Johannes Calvijn, die heeft de 10 geboden ook laten zingen in de diensten waarin hij voorging. En dat deed hij omdat je op die manier God de wetgever beter kunt eren. En ook, als je iets zingend leert, dan kun je het beter onthouden. Dan is het makkelijker om te leren. We willen het straks ook gaan doen, na het amen van de verkondiging. 10 geboden, de berijming daarvan. We zingen vers 1, 2, 8 en 9. We luisteren naar Matteüs 5, gedeelte dat we hebben gelezen. En ik lees met u vers 17 en vers 20, waar Jezus zegt: denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want ik zeg u, als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. En het thema voor de preek is: hoe lief heb ik uw wet? We zongen dat net met Psalm 119. We letten op de betekenis, de functie en het belang van de wet, ook in de eredienst. Gemeente van Christus, hoe lief heb ik uw wet? We zongen we net, en hoe is dat nou eigenlijk bij u, bij jou? Hoe lief heb ik uw wet? En we zongen met Psalm 119 ook: het is eigenlijk zoeter dan honing. Ik weet niet of u van honing houdt. Als je er niet van houdt, neem iets anders in gedachten, wat zoet is en wat je heel lekker vindt. Voor de dichter van Psalm 119 is dat de wet van de Heer voor hem. Zo heerlijk is het. Als hij eraan denkt, als hij het leest, als hij het ook doet, ten uitvoer brengt. Zou u het ook kunnen zeggen vanmiddag? Ik hou van Gods wet. Ik vind het ook fijn als dat op zondagmorgen gelezen wordt. Dan zit ik in de bank, dan ben ik naar de kerk gekomen, dan zit ik in de bank en dan wordt het gelezen en dan is het zo heerlijk. Dan kun je je hart eraan ophalen. Is dat in uw beleving zo? Ik denk voor velen van ons niet. Want een wet is natuurlijk ook iets waar je je gemakkelijk aan kunt storen juist. Als er thuis een envelop op de beurmat valt en je ziet het al aan de buitenkant, dat is een verkeersboete. Geautomatiseerd systeem. Je hebt een paar kilometer te hard gereden op die plek, op die plaats, op dat moment. En je moet fors betalen en natuurlijk, je weet het, de wet wordt uitgevoerd en gehandhaafd. Maar maakt dat nou echt zoveel verschil, die paar kilometer? Ooit in de tweede eeuw leefde er een man, die heette Marcion en was een rijke scheepseigenaar en zoon van een bisschop. En hij ging ook de hele wereld daarmee over, de toenmalig bekende wereld, deed heel wat handel en hij stichtte ook in heel wat plaatsen dan een gemeente. Maar daar bracht hij wel een opmerkelijk evangelie, deze Marcion. Hij was namelijk van mening dat het evangelie een evangelie van liefde is en dat daarom bij dat evangelie geen plaats is voor wetten en regels. En uiteindelijk ging hij zo ver dat hij het hele Oude Testament verwierp. Maar ja, daarmee was het nog niet gedaan, want gemeente, als je het Oude Testament verwerpt, dan kom je ook in de problemen met het Nieuwe Testament. Er zijn honderden citaten in het Nieuwe Testament van het Oude Testament. Dus Marcion ging nog eens met zijn rode pen aan de gang en heel wat boeken, Bijbelboeken, die scheurde hij uit zijn Bijbel. Alle geschriften van de apostelen, daar had hij eigenlijk niets mee, alleen de brieven van Paulus. En het evangelie van Lucas, dat bleef over. En zelfs in Lucas ging hij nog strepen, want er staan ook aanhalingen van het Oude Testament in. Kijk, en nou vinden wij, als we dat horen, vinden we Marcion natuurlijk wel een beetje erg extreem. Zo zouden wij dat niet doen. Het is ook niet voor niks dat hij in de ban werd gedaan en dat hij als een ketter de kerk uit werd gezet. Dat de kerk zei, deze Marcion is een dwaallicht. Die brengt je op het verkeerde pad. Maar toch is het vandaag ook een vraag. Wat moet je nou met die wet? Ook in een kerkdienst, want elke zondagmorgen lezen we het weer. En we lezen het uit Exodus 20, zoals het daar staat. U weet misschien dat het ook in Deuteronomium 5, dat daar ook de 10 geboden staan. Net wat anders, een klein verschil in verwoording als het over het 4e gebod gaat met name. Maar gemeente, waarom doen we dat nou eigenlijk? Waarom hebben wij dat in die vaste orde van de liturgie nou opgenomen? Waarom hebben we daar een vaste plek voor bedacht? Elke zondagmorgen. De wet. Dan weet je toch wel om een keer. En bovendien is het wel goed om het te doen, want er zijn heel wat kerken die hebben het afgeschaft. Of die zijn er misschien ook nooit aan begonnen. Om in een kerkdienst de wet te lezen, de 10 geboden. Soms ook een ander gedeelte uit het Nieuwe Testament daarvoor in de plaats. Maar gemeente, het kan lijken alsof je de Bijbel aan je kant hebt. Want staat er niet in Romeinen 6 vers 15, u bent niet meer onder de wet, maar onder de genade. Zo'n tekst wordt ook vaak als argument dan aangevoerd. Kijk, en nou staat er geen enkele Bijbeltekst in uw Bijbel die zegt je in een kerkdienst moet je de 10 geboden lezen. Dus die liturgie zoals wij die ook kennen en vormgeven, die is van later tijd en dat is het werk van mensen. Goed om dat te beseffen. Van predikanten, van theologen die geprobeerd hebben daarin verantwoorde keuzes te maken. En het is ook het werk van kerkelijke vergaderingen, van synodes. Die hebben uitgesproken, laten we het nou zo doen in onze kerkdiensten, in de plaatselijke gemeentes. Dit achten wij goed, dit achten wij gezond voor het geestelijk leven van de gemeente. En in die zin kun je dus zeggen, ja, het kan ook anders. Het is ook mensenwerk. Maar gemeente, toch is het meer dan dat je zegt, nou ja, dat heb gewoon iemand eens bedacht, dus we doen het nou weer eens een keer anders of zo. En het is ook nogal van lang geleden. Nee, we staan wat dat betreft in een kerkelijke traditie. En is dat juist niet voluit Bijbels om daar ook in te gaan staan? Werkt op die manier ook niet? Niet ook de geest van God? In Efeze 3 zegt Paulus daar wat over. Dat je samen met alle heiligen de lengte, breedte, hoogte en diepte mag ontdekken van de liefde van God in Jezus Christus. Samen met alle heiligen. Dan moet u niet alleen denken aan de mensen van dat moment, de gelovigen van dat moment waar je na zit in de kerk. Dat zijn ook de vorige generaties. De gelovigen daaruit. Die in vroege tijd daar ook over hebben nagedacht. Weet, is dat niet wat we mogen doen, dat je daar dan op studeert, dat je daarover nadenkt en dat je op basis daarvan zegt, we doen het zo. En dan kan dat natuurlijk best eens een keer veranderen, maar dan moet je wel goed weten wat je doet. Dan moet je daar opnieuw op studeren en over nadenken en dan moet je ook het geestelijk leven van de gemeente in het oog hebben. Nou, die wetslezing is dus in die orde van dienst, die liturgie, terechtgekomen. Met name de reformatoren hebben dat gedaan. Wat is de reden? Johannes Calvijn die heeft het ingevoerd. Aanvankelijk liet hij de wet zingen, ik zei het al. Hij liet hem zingen in Straatsburg, waar hij werkte. Later werkte hij in Genève en toen besloot hij om hem te lezen. En toen kwam het ook wat op een wat andere plek terecht in de orde van dienst, wat meer aan het begin. Dat heeft te maken met de functies die de wet heeft, daar kom ik zo nog op. Maar waarom lezen we die 10 geboden nu? Nou gemeente, dat heeft alles te maken met wat we hebben gelezen in Matteüs 5. Jezus die zegt daar tegen de discipelen en ook tegen zijn kerk, tegen ons, denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar te vervullen. Ja, dat zou je dus kunnen denken. Jezus heeft geweten dat dit misverstand zou kunnen ontstaan. Dat er gedacht zou kunnen worden, de wet of de profeten, ach, dat hebben we nou wel gehad. Er is nou wat nieuws voor in de plaats gekomen. Hij zelf, het evangelie, zijn leer. Nee, zegt Jezus, voorwaar ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, dus tot aan de wederkomst, daarna niet meer, dan hebben we geen Bijbel meer nodig. Dan zien we van aangezicht tot aangezicht. Maar totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of één titel van de wet voorbij gaan, totdat het alles geschied is. Een jota, dat is de kleinste letter van het Hebreeuwse alfabet. En een titel, dat is een heel klein haakje aan sommige Hebreeuwse letters. En daarmee is zowel de wet als de profeten geschreven met al die Hebreeuwse letters en haakjes. Het blijft allemaal staan, zegt Jezus. Het blijft allemaal geldig. Er is niets in wet of profeten waarvan je kunt zeggen, maar dat is voorbij. Dat heeft niets meer te zeggen. Wet en profeten. Gemeente, wat bedoelt Jezus? Eerst even die profeten maar. Dat zijn de profetenboeken van het Oude Testament. En wat deden de profeten? Die werden door God geroepen. En dan werden ze naar het volk gestuurd, vaak het volk Israël, soms ook omringende volkeren. En dan moesten ze eigenlijk de wet voorhouden. De wet van God voorhouden. En dan pasten ze dat ook toe op de situatie van dat moment. Dat is het werk van een profeet. En dan riep zo'n profeet het volk op tot bekering. Hij wilde mensen dus terugbrengen bij Gods wet, bij het dienen van God, bij het onderhouden van die wet. En er kwam nog wat anders bij, dat lees je ook in de profeten. De profeten voorspelden ook de komst van de Messias. Nou gemeente, je kunt je er wel iets bij voorstellen. Dat Jezus nu zegt, dat blijft allemaal geldig. Want zelf treedt hij ook op als een profeet. Hij roept mensen ook op tot bekering. En die voorzeggingen dat er een Messias gaat komen, ja, die blijven ook staan, want die zijn in hem werkelijkheid geworden. Hij is de vervulling daarvan, zijn komst is de vervulling daarvan. Dus het blijft staan. Het is niet voorbij. Maar nou zegt Jezus ook, niet alleen de profeten, het geldt ook voor de wet. Die blijft ook helemaal staan. Daarmee bedoelt hij de boeken van Mozes, de Torah. De eerste 5 boeken van onze Bijbel. En gemeente, als je die gaat lezen, dan kom je eigenlijk 3 soorten wetten tegen. Er zijn wetten die gaan over het burgerlijk leven. Nou, die werden door God aan Israël gegeven in de woestijn. In de bijzondere omstandigheden waarin ze op dat moment bevonden. En in die wetten werd geregeld hoe de mensen zich moesten gedragen tegenover elkaar. Hoe ze met allerlei concrete dingen moesten omgaan. Die waren zeg maar bedoeld om het maatschappelijk leven van het volk Israël in goede banen te leiden. En dan had je daarnaast de ceremoniële wetten. Dat zijn alle bepalingen en alle regels die de Heere God gaf rondom de offerdienst en rondom de tabernakeldienst en hoe de priesters hun werk moesten doen. En dan had je ten derde ook nog wat we noemen de zedenwet. Daar wordt mee bedoeld de 10 geboden. En ook alle andere afgeleide normen en waarden die voor altijd zouden gelden voor Israël. Nou gemeente, van al die wetten, zegt Jezus, ze blijven geldig. Er verandert niks van. We komen er niet op terug. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze te vervullen. Dat wil zeggen om ze tot het eigenlijke doel te brengen. Ik ben gekomen om ze te volmaken, ze te volbrengen. Maar hoe heeft Jezus dat dan gedaan? Want als dit allemaal geldt, gemeente, dan zou je ook kunnen zeggen, wanneer Jezus zegt dat de wet geldt, waarom lezen wij dan maar die 10 geboden alleen maar? Die zedenwet. Waarom lezen we dan ook niet over die offers? Zou je dat dan misschien wat moeten gaan afwisselen of zo? Want ja, je kunt natuurlijk niet in één kerkdienst alle 5 boeken van Mozes lezen. Hoe heeft Jezus het nou vervuld? Waarom alleen de 10 geboden? Nou, het heeft hiermee te maken. Als het gaat over die burgerlijke wetten allereerst, die hoeven wij niet meer te houden. Waarom niet? Omdat ze geschreven waren voor de tijd van toen en daar. En er zitten nog steeds heel veel goddelijke wijsheid in, ook voor ons maatschappelijk leven vandaag. Ze zijn het lezen waard en je kunt er ook over preken. Maar als geboden gelden ze nu in die vorm niet meer. En als het gaat over die ceremoniële wetten, ja, die heeft Jezus zelf vervuld. Hoe? Nou, doordat hij zelf het lam van God is geworden, dat zich ter slachtbank laat leiden. Bij die ceremoniële wetten, dat die blijven gelden, daarvan zegt Jezus, ga maar achter mij aan, dan zul je het zien. Dat is eigenlijk wat hier bedoeld wordt. En welke weg gaat hij? De weg naar het kruis. Hij wordt zelf geslacht. Eens en voorgoed het offer van God voor de zonde. Ze zullen het gaan meemaken, de discipelen. Ze zullen het gaan zien. Ze zullen er zelfs voor bij vandaan vluchten, want het is te gruwelijk. Het zal in en aan hem gebeuren. En dan de zedenwet. Ja, gemeente, die is in Jezus ook vervuld. Dat wil zeggen dat Jezus hem helemaal gehouden heeft. Jezus kende geen zonde. We hebben het gelezen in 1 Johannes 2. Dat onze zonden vergeven zijn. En dat wie zegt in hem te blijven ook zelf zo moet wandelen zoals hij gewandeld heeft. Hij heeft daarin gewandeld. In die geboden. Hij heeft hem gehouden. Alle 10 volmaakt. En tegelijkertijd, gemeente, doet de Heer Jezus nou ook iets met die zedenwet. Want als u het vervolg van Matteüs 5 zou gaan lezen, dan haalt Jezus er heel wat van aan. Van de geboden. En hij zwakt ze niet af. Nee, hij legt ze uit. En scherpt ze juist aan. Bijvoorbeeld bij het 7e gebod. Er is gezegd, zegt Jezus dan, u zult geen overspel plegen, maar ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. Zij scherpt het aan en zo gaat het door. En gemeente, daarom is het terecht dat wij de 10 geboden lezen. Om dat nog een keer samen te vatten voor u. Waarom doen we dat? Nou, dat is omdat Jezus onszelf dus heeft duidelijk gemaakt dat ze niet zijn afgeschaft. Integendeel, hij is zelf in dit spoor gegaan en hij leert ons dat dit Gods wil en weg is. En waarom die ceremoniële wetten dan niet? Omdat ze in de Heer Jezus zijn vervuld, omdat hij het lam van God is en dat mag in de preek aan de orde komen. Wat daar de betekenis van is. En waarom die burgerlijke wetten niet? Nou, dat is omdat ze in de Heer Jezus tot vervulling zijn gekomen als hij zijn koninkrijk vestigt. Dan heb je geen wetten van buitenaf meer nodig. We hebben ze nog nodig, ook nu vandaag. En daarom kan daar ook over gepreekt worden. Maar die 10 geboden, gemeente, dat is de grondwet. De kortste, helderste, meest kernachtige samenvatting van Gods wil. Van hoe hij wil dat u en ik zullen leven. Wat hij van ons eist, wat hij van ons vraagt. En zijn geboden zijn goed. En dan kom ik eigenlijk al bij de functie van de geboden. Want als we nou vanmiddag zien dat die wetslezing dus te herleiden is op Jezus' eigen onderwijs, dat hij ook zegt, als je ze afschaft en zo de mensen onderwijst, wanneer je ze dus ook niet meer zou lezen, dan zul je de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der Hemelen. Maar wie ze doet en onderwijst, je moet ze onderwijzen. Dat moet je blijven doen, zegt Jezus. Die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der Hemelen. Gemeente, als we nou zien dat dat dus moet, dat dat goed is, dat we dat ook doen door dat dan elke zondag voor te lezen, dan is het wel de vraag, ja maar, wat wil de geest daar nou mee bereiken dan? En ik ga daar kort 5 dingen over zeggen. Schrikt u niet van dat aantal, komt goed. Eerst 2 dingen vooraf en daarna 3 functies van de wet. Het eerste wat ik vooraf wil zeggen, dat is eigenlijk al een beetje aan de orde gekomen, dat is dat olifantenpaadje. Zo'n paadje dat er eigenlijk niet hoort te zijn, maar het is er gekomen doordat dat vele voeten en vele fietsbanden er overheen zijn gereden en overheen gelopen hebben. Zo is het ingesleten. Nou gemeente, zo is het belangrijk dat we Gods wet ingeprent krijgen. En dan is het dus goed en verstandig om het een vaste plek te geven in de liturgie. En ik heb u in eerdere preek al uitgelegd, die liturgie dat is eigenlijk opgeteld alle ingrediënten voor je leven voor Gods aangezicht. Je leven met God. Er zit eigenlijk alles in. Nou, dit is er dus ook een. Gods wet wordt bij je ingeprent. Doordat ook elke zondag het zo'n beetje dezelfde woorden zijn. En u kunt ze misschien inmiddels dromen. Maar dat is precies de bedoeling. Die kennis moet er zijn en moet levend blijven. Opdat we Gods wil voor ons leven kennen en hem ook gaan eren. Want dat is het tweede opmerking vooraf. De wet lezen we ook opdat we de wetgever zouden grootmaken. Daarom liet Calvijn hem zingen. Wij mogen de wetgever eren en gedenken door zijn wet te lezen, te horen en daar dan ook zingend op te antwoorden door je daaronder te stellen. Vroeger werd het nog wel eens zo verwoord, vaker dan vandaag denk ik, misschien dat nog wel eens gebeurt, maar als de wetlezing aan de beurt was in de kerkdienst, dan zei de dominee, we stellen ons onder de tucht van de wet. Dat is precies wat we doen. Wij stellen ons onder de tucht, onder de regering van God. Dus door die wet een plaats te geven, door daar met aandacht naar te luisteren, zeg je eigenlijk, Heere God, u gaat over mijn leven. U heeft het over mij te zeggen. Ik stel me onder uw wet. Dat is natuurlijk een belijdenis, dat doe je niet zomaar. Kijk, wij willen liever niet dat iemand het over ons te zeggen heeft. Wij willen op eigen benen staan. Dat is wat bij kinderen, bij jongeren gebeurt. In de puberteit bent, dan maak je je los, dan kom je losser van het gezag van je ouders. Dan ga je zelf verantwoordelijkheid nemen en dan zeggen we, hij of zij staat steeds meer op eigen benen. Nou, dat is in het gewone leven is dat iets wat zo moet zijn, wat ook goed is. Een gebruikelijk proces, maar als het gaat over de Heere God, ja gemeente, dan is het ten diepste dat we er ons aan willen ontworstelen. Denk aan die gelijkenis van die verloren zoon. Die op een zekere dag, vader vaarwel zegt. Het vaderlijk huis achter zich laat. Waarom? Omdat hij op eigen benen wil staan. Gewoon omdat hij zelf het leven wil ontdekken. Maar door nu op zondagmorgen vaders wet te lezen en te horen. Door je aandacht erbij te hebben, zeg je eigenlijk, Vader, hemelse Vader, hier ben ik. Ik ben weer thuis gekomen. Ook al is er van alles in mij wat zich ertegen verzet. Ik stel me onder uw wet, onder uw gezag. En dan zijn er drie functies van die wet. Als het goed is, gebeuren er drie dingen in je hart. Kijk, en nou zal dat de ene keer meer zijn dan de andere keer. Het zal de ene keer ook meer van het ene zijn en de andere keer misschien meer van het ander. Maar de wet wil drie dingen met u doen. Het eerste wat dan wel eens gezegd wordt, is dat de wet een spiegel is. In een spiegel zie je hoe je jezelf eruit ziet. Als je naar een bruiloft gaat, dan kan er heel wat tijd voor zo'n spiegel worden gestaan om te kijken, is in mijn haar goed, zit het in mijn kleren goed. Nou, zo werkt de wet ook. Zit het wel goed met mij? Met ons? En het antwoord is eigenlijk hetzelfde. Niet best. Ook aan de buitenkant niet. Er zit van alles scheef. Er zit van alles door de war. En je kunt er een beetje aan trekken en aan doen en zo. Jezelf een beetje fatsoeneren. Maar u weet, het is buitenkant. En misschien is het beter om het niet te vergelijken met een spiegel, maar een MRI-scan. Een MRI-scan, daar wordt alles op zichtbaar. En elke zondagmorgen gaan we, gemeente als gemeente en ieder van u persoonlijk, eigenlijk die buis in. Zo'n ding op een buis. En dan worden de foto's gemaakt van binnen. En wat blijkt? Het zit niet goed. U bent ernstig ziek, ten dode opgeschreven. Ja, gemeente, dat is meer dan een beeldspraak als ik dat zo zeg. Dat is realiteit. U heeft een ziel te verliezen. De wet klaagt je aan. Je ziel is ziek. Die wil op eigen benen staan. Die wil zich losbreken van God. En daarmee dodelijk ziek. Menselijk gesproken niet meer te redden. Weet, is dat de uitwerking van de wetslezing? Als je die geboden langs hoort komen en dan de samenvatting, heb God lief boven alles en je naaste als jezelf, is dan de diagnose niet gemeten dat je elke week opnieuw moet zeggen, ja, het is weer zo en het is nog steeds zo. Ik ben zondaar. Niet geleefd naar Gods wil. Maar dat is ernstig. Kijk, zonde is meer dan een foutje. Een vergissing dat het even niet gelukt is of zo. Het is het bederf van het beste. Het is dat je tegen iemand die helemaal goed en volmaakt, je volmaakt lief heeft. Dat je tegen zo iemand zegt, ik wil met jou niks te maken hebben. Het is inderdaad als die zoon die het aan niets ontbreekt en die toch tegen zijn vader zegt, ik wil met u niks meer van doen hebben. Ik vertrek. Meent u, de wet is als een scan. Alles komt openbaar. En wat blijkt, in u en in mij woont geen zaligmakend goed. Maar dan wil de wet u ook ergens brengen. Dat is de tweede functie. Ik zei net, zo'n scan laat zien dat je dodelijk ziek bent. Menselijkerwijs gesproken, niks meer aan te doen. Maar er is toch een dokter die u genezen kan. En er is er maar één. Hecht geen waarde aan alle kwakzalvers. Aan wat die je aanpraten. Die zeggen, oh, je moet wat meer van dit nemen. En maak maar wat meer ernst met je kerkgang. Of hier heb je wat pillen, als je dit nou eens inneemt, als je nou eens wat netter leeft. Wat eerlijker, wat liefdevoller, wat geloviger, wat bedachtzamer. Weet je, geloof die kwakzalvers niet. Want het helpt u niet. We hebben een dodelijk ziek hart. En er is maar één manier waarop je er vanaf kan komen. Dat is als je een nieuw hart krijgt. Harttransplantatie. Waarbij Christus met zijn woord en geest je van binnen vernieuwt. Geheel en al. Hoe doet hij dat? Nou, daar is hij mee bezig in de liturgie. Bij de wetslezing. dan is die u aan het opereren. De MRI is gemaakt, wordt gemaakt, diagnose gesteld en meteen komt ook het mes al. En het gaat pijn doen. Want Jezus roept u op tot bekering. Hij schaft de wet niet af. Nee, wie de mensen zo onderwijst, die zal de geringste genoemd worden, zegt Jezus. Je moet je bekeren. Ja, maar dat kan ik niet. Dat kun je wel, zegt Jezus. Als je zegt dat je het niet kunt, dan wil je het niet. Dat is een afleidingsmanoeuvre. Bekeer je vandaag nog. Ga niet naar huis zonder dat je dat gedaan hebt. Bekeer je van je zondige weg. Beleid het voor hem. Spreek het uit voor hem. Maar ik kan mezelf toch geen nieuw hart geven? Nee, dat klopt. Dat doet hij. Een chirurg haalt het oude, zieke weg en hij plant het nieuwe bij je in. Gemeente, Jezus kwam om te sterven aan het kruis, om ons oude, dodelijk, zieke hart weg te nemen. En om je schuld te verzoenen en je nieuw te maken door zijn geest. En je te laten delen in zijn opstanding, lichamelijk, maar ook voor je ziel, nu al. Hij maakt je wil nieuw, je verlangen nieuw. Hij zorgt dat je anders gaat doen en denken. Maar gemeente, daar ben je zelf lang niet altijd bewust van. Bij een harttransplantatie is de patiënt onder algehele narcose. Dat doen ze niet met een plaatselijke verdoving. Zodat je ondertussen op het scherm kunt kijken. Ah, nu is die dat aan het doen en nu dat. Zo is het met wedergeboorte ook. De hemelse chirurg is drukdoende, gemeente. En veelal zonder dat je het zelf doorhebt. Het werd vanmorgen ook gezegd, hij werkt in het verborgene. Het kan soms anders gaan, zoals bij Paulus. Die werd in één klap stilgezet en vernieuwd. Maar zelfs van Paulus lees je dat hij vervolgens nog een hele tijd nodig heeft gehad om met nieuwe ogen zijn Bijbel te gaan lezen. Voordat hij erop uit werd gestuurd om met name aan de heiden het evangelie bekend te maken. Is die eerst nog in Antiochië geweest. Maar hoe het ook gaat, of gegaan is bij u, of hoe het nog moet gaan bij u, bij jou. Hij roept u ertoe op. Zondag aan zondag, als we de wet lezen, bekeer je. Keer je tot mij, Jezus Christus. Want weet u, als iemand een nieuw hart krijgt, wordt de patiënt op het hart gedrukt om gezond te gaan leven. Veel bewegen, oppassen met vette en zoute dingen, want je hebt een nieuw hart, je kunt niet op de oude voet verder. Dat heeft zoveel schade gedaan. Je hebt een nieuw levenspatroon nodig. Maar wat is dat dan? Dan kom ik bij de derde functie. De eerste is die van de MRI-scan, de tweede van je overgeven aan de chirurg en je bekeren tot Christus. De derde is die van je dagelijkse medicijnen. De voorschriften voor een nieuw levenspatroon, want gemeente, die wet is ook leefregel van de dankbaarheid. Niet dat God op onze dankbaarheid zit te wachten, op de manier van, nou moet je me wel dankbaar zijn natuurlijk, voor alles wat ik voor je gedaan heb. Nee, zo niet. Jezus wil in Matteüs 5 nou juist laten zien. Het gaat er niet om dat je op een formalistische manier, met regeltjes en dingen zoals de fariseeën en de schriftgeleerden dat deden, dat je er allemaal netjes aan gaat houden en dat je zo gaat leven, in een kramp ook uiteindelijk. Nee, het gaat erom dat je vanuit je hart, vanuit je nieuwe hart, vanuit liefde voor God en voor je naaste gaat leven. Omdat Gods genade je zonde heeft weggenomen. Omdat er een pak van je hart is en de dood niet meer dreigt. Omdat Christus je een leven geeft waarin je niet meer hoeft te presteren. En je mag rusten. Rusten in zijn genade, zijn volbrachte werk. En dat je vanuit die rust en die ruimte dan dat gaat doen en dat gaat zoeken en dat gaat verlangen, waarvan hij zegt, keer op keer, en dit is goed. Dit is mijn woord. Dit is mijn gebod. De 10 geboden als een richtsnoer. Als eisen waar je je niet meer aan hoeft te vertillen. Maar waar je wel uit mag leven. Zoals een patiënt na een harttransplantatie een nieuwe levensstijl nodig heeft. En dat hoeft niet om toch nog dat oude hart aan de gang te laten gaan. Hè? Om dat aan de gang te houden. Dat is dood. Dat is verwijderd. Nee, je mag het doen uit genade. Omdat het goed is. En je hebt gemerkt, met dat oude, daar kom ik er niet. Dan ben ik dodelijk ziek. Maar ik verlang naar een nieuw leven. Een ander leven. Een leven met de Heer. En dan tenslotte nog kort het derde. Het belang van de lezing van Gods wet. Het zal u inmiddels duidelijk zijn. Een kerkdienst waar de wet geen plek meer heeft, verandert wezenlijk van karakter. Wij hebben die wet nodig. Omdat het laat zien dat God als een chirurg te werk gaat. En dat is van het allergrootste belang. Want Jezus die zegt, als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zult u het koninkrijk der hemelen niet binnengaan. Betekent dat je dan toch weer zelf aan de gang moet? Dat je dan toch je oude hart aan de gang moet houden? Nee, dat hoeft niet. Het is zoals Johannes het vervolgens uitlegt in zijn brief. Als je... Wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is tot nog toe in de duisternis. Dit is het nieuwe gebod. Dat je in het licht leeft. En als je niet in het licht leeft en je zegt toch dat je Christus kent, dan klopt er iets niet, zegt Johannes. Wie zegt ik ken hem en zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar. In hem, in haar, is de waarheid niet. Meneer de Jezus die zegt, als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zult u het koninkrijk der hemelen niet binnengaan. En nou stonden die fariseeën bekend als heel nauwgezette mensen met die wet. Wat is het probleem? Nou, Jezus die gaat het in de evangelie nog duidelijk maken. Het heeft te maken met hun hart. Hun hart is er niet bij. Hun hart is niet vernieuwd. En Jezus zegt, zo kom je er niet. Dan kun je het koninkrijk van God niet binnengaan. Je hebt een nieuw hart nodig. Fariseeën waren bezig met de ceremoniële wet. Als je nou maar netjes heel vaak bidt. En als je dat maar heel goed doet ook. En ze deden het op een gegeven moment op de hoeken van de straten. En ze hielden het Jezus voor. Wij vasten wel 2 keer per week. Je hoeft eigenlijk maar 1 keer per jaar te vasten. 2 keer per week. Nou, dat is goed zeg. Nee, zegt Jezus. Je hart is er niet bij. Zo kun je het koninkrijk van God niet binnengaan. Je hebt juist die wet nodig die je laat zien. Die je onder de scan legt. Ik ben dodelijk ziek. En er is een chirurg nodig. Er moet radicaal worden ingegrepen. Maar gemeente, kunt u het dan toch zingen? Hoe lief heb ik uw wet? Ja, het is eigenlijk wel heel mooi, toch? Dat we dat lezen en horen. Zou je daarvan kunnen gaan houden misschien? Van Gods wet? Dat je blij bent, dankbaar. Zoals je blij en dankbaar bent dat er een chirurg is die je gaat opereren. Die je redt van de dood. En die doet dat maar tijdelijk, een aardse chirurg, maar Christus doet het voor eeuwig. Daar kun je dan toch dankbaar voor zijn. Hoe lief heb ik uw wet. Want die wijst me de weg. Die is als een lamp voor mijn voet. Hoe zoet is het. Alleen door uw bevelen krijgt mijn geest verstand van God. En van goddelijke zaken. Daarom lezen we elke zondag Gods wet. Je moet onder het mes en hij doet het ook. Juist op het moment dat we hem lezen, laat u zich opereren. Laat u zich helpen aan uw kwaal. Bekeert u zich tot hem om vergeving te ontvangen, om nieuw leven te ontvangen. Want hij is de God van uw verlossing immers. Hij is de Messias die kwam. Ik ben de Heer, uw God en Koning, die van Egypte u bevrijd heeft. Hij is de God van de verlossing. U leidend uit uw slaafse woning, dien dan geen goden nevens mij. Amen. Laten we danken en bidden. Heere, dat we zo uw geboden zouden volbrengen. U geeft ze ons in uw woord en elke zondag worden ze voorgelezen vanuit uw woord. En dan spreekt u tot ons. En Heere, dan openbaart u zich als die hemelse chirurg die de diagnose gesteld heeft. En u vraagt ons ermee in te stemmen, ten dode opgeschreven. En het zit niet aan onze buitenkant vast. Het zit op ons hart vast, van binnen. Heere, overtuig ons ervan dat we dat niet zouden ontkennen of zouden afzwakken. Werk door uw geest zo in ons hart, in ons leven, in onze gedachten, dat we het nazeggen. Zo is het. Wij zijn zondaren. Ik ben een zondaar voor u. Het zou rechtvaardig zijn als uw oordeel zou blijven rusten op ons. En Heere, nou wilt u ons een nieuw hart geven, dat naar u vraagt, dat op u gericht is. U wilt uw liefde in ons uitstorten, Heere, en uw genade aan ons bekendmaken. Daarvoor kwam u naar deze aarde. En we zien eruit, uit, Heere, dat we het vieren zullen. Het kerstfeest. En we zien eruit, uit, Heere, dat we volgende week het avondmaal mogen vieren, omdat het ook dan centraal mag staan. Daarvoor kwam u. Dat geeft betekenis. Uw lijden en sterven. Dat onze oude mens met u meegekruisigd is. En dat we mogen opstaan in een nieuw leven. En in dat nieuwe leven geeft u ons nog een keer uw wet. En dan zegt u, dit is goed om te doen. Laat hierin blijken dat je leeft voor mij, dat je mij lief hebt. En Heere, wat is dat, het leven dan ook goed, als we dat naar uw geboden mogen leven. Schenk ons uw Heilige Geest om ze te leren en ze ook te onderhouden. En om daarin ook te mogen groeien. In liefde tot u en tot onze naasten en ook tot onszelf. Heere, wij danken u voor wat u in deze dienst wilde geven. Uw woord mocht opengaan. In alle rust en vrede mochten we hier bijeen zijn. Wilt u ook met ons meegaan als we straks weer over de weg gaan? We gaan een nieuwe week in. Wees u daarin met ons allen. Wees met hen die in de aankomende week voor een ingreep staan in het ziekenhuis, een operatie. Of als we weer naar het ziekenhuis gaan voor behandelingen. Als we gesprekken hebben met doktoren. Heere, we bidden u of u uw zegen eraan wil geven. En of u ons ook in uw hand wil houden. Heere, wees u met een ieder die te maken heeft met zorg en moeite in het leven. Het kan op allerlei manieren zich openbaren. Er is geen deur in Veenendaal en waar we ook maar wonen, waarachter niet geleden wordt. Heere, wij bidden u of u ons wil houden bij uw woord, bij de troost van het evangelie. En geef dat we ook het goede mogen zoeken en in uw wegen mogen wandelen. Wij bidden u of u genadig onze zonde wil wegnemen. Ook dat wat er was in spreken en in luisteren. En wees u met ons, Heere, als we ook deze zondag mogen vervolgen. Als we nog bijeenkomen als jongeren. Heere, geef een gezegende en goede avond met elkaar. En hoor zo naar onze gebeden. In de naam van Jezus Christus, uw Zoon, uit genade. Amen. U mag uw gave geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. En wij willen tot slot met elkaar zingen uit Psalm 147 en daarvan het zesde vers. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.